aan zo'n stuk. En Paulus was een man, door God geroepen, die betrokken is en was bij de gelovigen. He, en dan zegt hij allerlei zaken, dat vind ik ook zo mooi als je dat op een gegeven moment zegt. Hij zegt sommige dingen wenende. Dat is geen literair taalgebruik, maar het is zijn hart op papier zetten. Hij was er met hart en ziel bij betrokken, bij degene die hij kende en die hij lief had. Dus met andere woorden, lees dan gewoon zijn hoofdstuk door. En wat een hele goede zaak zou zijn, is iemand vertelde me, ik heb in mijn vakantie elke dag één brief van Paulus helemaal gelezen. Helemaal Efeze, helemaal Filippense, helemaal Colossense. Dat schoot ik in de lach. Ik zeg, heb je ook Romeinen in één keer gelezen? Hij zei, nee, die heb ik maar in stukken verdeeld, want het was zoveel. Maar het is wel goed. Je krijgt daarmee wat God zegt in het oog en in het hart. En ik denk dat we dat nodig hebben. Want we worstelen allemaal met dingen waarvan we zeggen, hoe werkt dit nou in de praktijk? Of waarom werkt het nou nog niet in de praktijk? Hoe komt het dat ik tegenover die ander sta? Enzovoort. En de apostel wijst ons liefdevol en tactvol, geleid door Gods geest, aan hoe het moet. Dus, waar gaat het om in de brief? Het gaat om dienen. Slaaf van Christus. Dit zegt u Heer, dit wilt u, dit doe ik. Dus geen werknemer, dat meen ik heel serieus. He, ik wil een slaaf van Christus zijn en geen dienaar van mensen, als je het even in een andere balans zet. Want roeping, we hebben zo'n machtig woord te verkondigen. Nou, na Filippenzen 1 vers 1 en 2 komt die zorg aan het licht, die kom je eigenlijk alleen maar tegen als je het gaat lezen. En hij zegt dan tegen jou en tegen mij, gedraag je nou waardig dat evangelie van Christus? En dan krijg je ook weer, ja maar hoe dan? Ik merk zo snel dat. Nou, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 27 uit Filippenzen 1, één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof. Dan kan je, als je een beetje Grieks hebt, heerlijk aan stoeien en kijken. Maar je hebt die groene boeken, daar zijn ze voor. Dan kan je er zelf heel goed zien, oh dat betekent het. Eén geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof van het evangelie. Gewoon Filippenzen 1 vers 27. En ik denk dat het goed is. Hij motiveert ons. Hij geeft ons die ene geest. En dat zie je bijvoorbeeld, ik geef wat tekst om na te lezen. Die eenheid kom je tegen Efeze 4 vers 4. Maar lees ook in de eerste Korinthebrief, dat is een aantal keren na, in hoofdstuk 6. Staat het wel drie keer. Eenheid. En dan is er ook dat, nog zo'n punt, we hebben in één geest toegang tot de Vader, enzovoort. Ook weer Efezebrief. En als je eens geestes bent, heb je allemaal, derde punt eigenlijk, heb je één doel. Hetzelfde doel. Dus eenheid, toegang, hè, en hetzelfde doel. Dat zit er allemaal zo even in. En ik zeg het even snel maar. Dat zit er allemaal achter. Eén geest. Eén van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Voor het geloof van het evangelie. En dan zegt Paulus, ik zal het je wel laten zien. Hij geeft voorbeelden. En in die brief aan de Filippenzen, weet je het waarschijnlijk wel, geeft hij vier voorbeelden. Want dat is heerlijk. Als je een leraar het ziet doen, dan kun je dat nadoen. Navolgen. Niet om die leraar te worden, maar die leraar, want dat is de schrift, dat is Paulus, die volgt Christus na. Dus je zou wel eens kunnen zeggen, ik heb het wel eens zo gezegd, Paulus vertaalt wat de schrift zegt in de praktijk. Laat het zien. Zo is het. Eén van geest. Eén van ziel. Met heel je bewuste ik. Hè? Vier voorbeelden. En die nemen bijna de hele rest van de brief in beslag. Nou, dat zien we staan bij op ons werkblad. In de praktische uitwerking van de leer hebben de Filippenzen correctie nodig. Nou, ik heb erbij gezet, in de praktische uitwerking van de leer heb ik als gelovige correctie nodig. En dan correctie in de zin van liefdevol en tactvol. Vol wijst de geest ons op de dingen die belangrijk zijn. Paulus spoort ze aan. Doe het nou. En hij gebruikt vier voorbeelden. En die vier voorbeelden geven een beeld van zo is een waardige wandel. En ik denk dat het goed is om dat ons te realiseren. Hij geeft 4 voorbeelden. Vandaar dat ik dat zinnetje cursief heb gezet. Voorbeeld neemt in deze praktische brief de plaats in van voorschrift. Als je iets voorschrijft, en ik denk aan een arts, dan kan die je een recept meegeven. En dan schrijft hij je voor 3 maal daags 1 eetlepel. Of verzin maar wat. Nou, je kan naar huis gaan en dat kan een gelovige ook met, oh, dat wil de Heer. Die richting wijst God me. Maar misschien denk je wel, ja, dus ik vind het mooi dat God dat zo zegt. Ja, en vervolgens ga je eigen weg. Dat is met een recept ook. 3 maal daags, X. Neem innemen, inslikken, weet ik veel. Maar dan niet het neerleggen zeggen, ik weet dat ik dat 3 maal daags moet doen, klaar. Nee, een voorschrift, een recept, iets wat voorgeschreven wordt door een arts. En wat dacht je van de arts die ons hart kent bij uitstek? Die geeft ons voorschriften om in te nemen. Tot ons te nemen. Dus in plaats van voorschrift, hè, dat wat je als regel of als opdracht geeft, laat Paulus ook zien iets. En zo doe je dat. Zo werk je dat voorschrift in de praktijk uit. Als je bij de arts komt na 2 weken en hij zegt en? Want je was er vergeten dat je een recept had meegekregen. Werkt het? Heb je er baat bij? Nee. Nou, dan snap je dat die arts in de stress schiet. Hij heeft er geen baat bij. Je moet wat anders voorschrijven. Nee, een arts verwacht toch dat je doet wat hij zegt. Ja, dat vind je simpel. Maar dat geldt natuurlijk voor andere dingen ook, hè. Ja, ik wil wegblijven van sommige andere voorbeelden. Ik kan me een scherp voorbeeld herinneren. Ik kwam van school. En ik was Grieks grootgebracht op school. Heleboel feiten, heleboel kennis. Hè? En ik stond ook al een jaar of 2 voor de klas in die situatie van vroeger. Dus je wist wel een gegeven moment dat een klas nou niet altijd precies reageerde zoals jij dat had gedacht. Toen kwam ik in militaire dienst. En je bent zo eigenwijs, dat hebben onderwijzers toch wel last van. Anders helemaal echt liefdevol. Ik kwam met mijn eigenwijze hoofd in dienst. En toen een gegeven moment ging het punt erom, hè. En dat bedoelt niet als een grapje, maar als beeld van zo werkte het. Je krijgt een bevel. En dan denk je, ja dag. Met mijn goede goed in die plas gaan liggen, in die blubber. Zonder van het kleed van haar majesteit, dat doe ik niet. En dat voer je misschien als excuus nog aan ook. Ja, ik vind het zonde van het pak van haar majesteit. Maar wat was het punt van een bevel? Doe het. Want het heeft een doel. God zegt dingen in de schrift die een doel dienen tot eer van hem en waardig te kunnen wandelen. Ik denk dat het meest mooie voorbeeld ik een keer heb meegemaakt, we hadden zo'n stageloper, een aankomend officier. En wij keken op een bepaalde manier naar onze officieren. En toen ging ik, was het met dit beesten weer, en was dat nog koud bij ook, dus was hagel, sneeuw, ijs, alles tegelijk, regen, het was 1 grote kledderboel in dat eikenbos. En daar lagen wij dan in onze tentjes. En we moesten eruit komen en we hadden allemaal, ja, we hadden geen maren, we konden ons niet bijwarmen, we hadden geen keuken, geen kacheltje in de tent, steenkoud, we hadden het helemaal gehad. We hadden tot 's nachts 12 uur zo diep in het water gestaan. En toen we eruit gegooid werden, hadden we alleen maar zin van naar de kazerne. En er komt dan zo'n enthousiaste officier, onderofficier kwam voor ons staan. En die zei, geef 8. Dat duurde even voordat er 8 werd gegeven. Het was meer geef 1. Oké, we klommen in de houding, heette dat. Zo heel irritant, je voeten bijschuiven. En volg mij. Ja, dacht iedereen. Ik weet wat er gaat gebeuren. Dag. Wat moesten we namelijk door een stuk eiken aanplant. Tot zover in de ellende. Naar de andere kant tijgeren. En weer terug. Nou, het kon lopend veel sneller. Nou goed, wij stonden ze allemaal te balen. En op een gegeven moment komt die jonge officier. Die ziet dat. En die zegt, mannen. Kijk, dat is aanspreken. Mannen, volg. En hij neemt 3-4 stappen. En pakt de diepste plas die hij kon vinden. En ging tijgerend heen en weer. We hebben het 4 keer gedaan. Tot hier zaten we erin. Misschien wel tot daar. Maar voorbeeld deed volgen. Daar vertel ik het voor. Ik heb toen geleerd. Doe het nou maar wat ze zeggen. En later ervaar je waarom ze het zeggen. Dus met ze zitten er toch niet bij, die jonge kinderen, weet je wel. Ja, maar zij mag wel van de vader. Ja, dat is fijn. Maar ik heb liever niet dat je het doet. En het kan op een gegeven moment komen zeggen, ik vind het, we doen het niet. Nou, dat is vaak de trap, wordt dan getest op zijn snelheid en veiligheid en dat soort dingen meer. Maar op een gegeven ogenblik ontdek je soms later, of regelmatig later, was blij dat ik er niet was. Als dat gebeurt, had ik niet bij willen zijn. Dus dat is het mooie van de schrift. Paulus zegt dingen, die horen we. En wat moet er nou gebeuren? Dat wat je hoort, daar moet je gehoor aan geven. Dat moet je gaan gehoorzamen. Niet discussiëren, gehoorzamen. Ik heb een dienst geleerd, eerst doen en daarna heb je geen zin meer om te praten, want dan is het al klaar. Gewoon doe maar wat er van me gevraagd wordt. Dat soort dingen. Dus gewoon voorbeeld neemt in deze praktische brief de plaats in van voorschrift. Ik ga je een voorbeeld geven. Filippenzen 2. En ik ga met je lezen de verzen 1 tot en met 5. Ik ga je dus een voorbeeld geven. Dat voorafgegaan wordt door een aansporing. En het eerste voorbeeld dat Paulus in de Filippenzen brief geeft is Christus. En dan krijg je verlies en winst. Wat gaf Christus op? En wat was daar het doel van? En dan krijg je die 7 stappen die je bij Christus zult zien. Van vernedering en verhoging. Van neer en van op. En bij Kees zul je dan onder andere horen. Hè, nou, de andere 3. En wie zijn die andere 3 dan ook alweer? Dat wist ik. Ja. Ja, goed. Schrijf ze even op. Wie waren die andere 3 ook alweer? Wat zijn die 4 voorbeelden? En dan is het heerlijk om daarna met die voorbeelden aan de slag te gaan. We gaan nu kijken naar het eerste voorbeeld, naar Christus. En dan zegt Paulus in Filippenzen 2, en ik lees gewoon onze NBG. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Paulus zegt dat op een bepaalde manier. Maar je kan ook zeggen, er is bij jullie dat, er is bij jullie dat, er is bij jullie dat. Ontferming en barmhartigheid en bemoediging der liefde enzovoort. Maakt dan mijn blijdschap volkomen. Lees eens wat er staat. Maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Dan ben je op hetzelfde gezind, dan heb je hetzelfde voor ogen. En dan wil je hetzelfde. Gezindheid is een manier van denken die eindigt, die resulteert in een manier van doen. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefdebetoon. Eén van ziel. Eén in streven. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. En dan krijg je zo'n machtige regel. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid, let op, daar komt die. Laat die gezindheid bij jou zijn. Bij jou en bij mij, hè? Bij ons. Want daar is het, zo moet je lezen. Dit wordt tegen leden, medeleden van het lichaam van Christus, tegen ons gezegd. Laat die gezindheid bij je zijn, welke ook in Christus Jezus was. En over die gezindheid gaan we nu meer lezen. Welke gezindheid had hij? En dat zijn dingen doch in ootmoedigheid. Ootmoedige gezindheid. Achter de een de ander uitnemende, superieur dan zichzelf. Dat woord ootmoedigheid, dat is een woord om goed over na te denken. Want dat is niet in vandaag de dag. Maar ootmoed betekent eigenlijk dicht bij de grond zitten. Laag zitten. En als je dat woord, als je dat, laten we zeggen, Paulus zegt dat. En Paulus was natuurlijk gepokt en gemazeld in het Hebreeuws. Paulus was een rabbijn. Voordat Christus hem riep weg naar Damascus, sprak hij, las hij, ademde die, leefde die, stroomde door zijn aderen, de Torah. En God liet het ook door zijn hart stromen. En wat staat er? Dat is aan een Hebreeuws woord. En dat betekent eigenlijk, dat ootmoedige gezindheid, dat betekent eigenlijk iets in de zin van met open hand. Dat is wat anders dan de tegenstelling. Hè? Als je met een open hand iemand benadert, dan snap je het beeld ervan. Hè? Weet je wat de andere manier van mensen benaderen is? Zal je hebben. Een vuist. Kracht. Macht. Kijk maar naar die grote jongens. Als ze dan echt boos worden, maar op een bepaald moment rammen ze met de vuist op tafel. Dat betekent het moet nu op mijn manier. Dat zul je in de gemeente dus niet tegenkomen. Want God dwingt ons niet. En als God niet dwingt, dan heeft geen enkele lid van het lichaam van Christus wel dwingend te zijn. Grote voorgangers, beroemde sprekers, vul alles maar in. Sorry hoor, laat maar zitten. Maar net zoals iedereen heeft degene die spreekt, zoals degene die luistert, open handen. Vader, geeft u me veel om uit te delen tot uw eer. En als mensen tegen je zeggen, en Kees en ik weten er alles van, en dat weten de andere sprekers ook, en dat weten de Bijbelkringleiders, fijn gesproken, dan denk je zelf, maar ik had graag nog, of ik had het beter zus kunnen doen. Omdat je niet, omdat je dat naar jezelf loopt te kijken op een negatieve manier, maar omdat je tot zijn eer wil zijn. Dus je wil het zo 100%ig doen als maar kan. Open hand tegenover een vuist. En ik denk dat dat, hoe staan wij tegenover elkaar? Zo? Of sta je open naar elkaar? We zeggen het zo makkelijk. Ja, weet je wel, dat komt dan van de Parakleet en van de Heilige Geest. Paulus zegt, kom naast me lopen. Dat is precies het punt waar het om draait. Er zijn pastorale gesprekken die ik mezelf kwalijk neem omdat ik het verkeerd gedaan heb. Ik heb de verkeerde manier gekozen. Ik heb een broeder, te snel goed met hem hoor, maar het was even heel erg lastig een paar jaar. Want, enzovoort. En ik begreep het nog ook. Ik had alleen zijn cultuur niet door. Zijn systeem niet door. Vandaar dat ik heel vaak, als ik met een jongere praat, of met iemand van wie ik ontzettend hou, of iemand die toevallig op schip is, loop eens met me mee. Laten we samen lopen. En dan sjouw je hier door dat bos, of je shout om het plein. Nee, dan ziet iedereen het, dus ik zou liever door het bos. En dan praat je met elkaar. Weet je hoe? Naast elkaar. Wandelend. Met je blik in het bos. Want als je blik naar elkaar gaat kijken, kan het heel vervelend werken. Zo'n moment moet er wel zijn, of kan er wel zijn, maar naast elkaar wandelend door het bos. En praat over de dingen die belangrijk zijn. Ik denk dat dat zo heel wat dingen hier terug te vinden zijn van dingen die gebeurd zijn. Wandelend in het bos. Naast elkaar dus. Bij wijze van spreken, je arm om iemand heen, loop eens met me mee. Dat corrigeert 100.000 keer beter dan, wil je nou eens goed stoppen daarmee en nou ben ik het zat. Kom op zeg. We hebben de docenten zat in het leven. Ik bedoel het goed hè. Machtig vak hoor. Maar heb lief. En dicht bij de grond, ootmoedige gezinten, dat wil zeggen, dicht bij het hart van vader willen blijven. Dicht bij het hart van de zoon willen blijven. Maak me dat voorbeeld van u. Nou, dan gaan we naar Christus kijken. En je mag misschien schrijven in je Bijbel. En anders heb ik het op deze manier uitgewerkt. En dan zie je dus eerst stap voor stap Christus in zijn vernedering ten opzichte van stap voor stap terug. Christus in zijn, verhoging. Kan goed zijn om het uit te werken. Dat is wel een truc uit onderwijs. Schrijf het zelf maar eens op. Zie je nou wat je opschrijft? Snap je nou wat er aan de hand is? Dan heb je het voor ogen. Nou, als je nou kijkt, wat is dan die ontlediging van Christus? En ik heb het gewoon genummerd in mijn Bijbel staan. En dan krijg je dat. Laat die gezindheid, daar begint het. Bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Paulus spoort je aan. Dat doet hij nog een keertje. Dadelijk in 4 vers 9 ook. Hij spoort je aan. En welke gezindheid dan? Hoe dan? En dan zet hij neer. Welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde. Hij was bij vader. En dan krijg je wat hij dus ging opgeven. Zijn verliesrekening, zeggen we economisch dan. In de eerste plaats, het gode gelijk zijnde niet als een roof heeft geacht. Komt dadelijk op uitleg. Het gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. De tweede stap, maar zichzelf ontledigd heeft. Je kan zo in je Bijbel bijschrijven. 1, zichzelf ontledigd heeft. 2, en dan zie je zo de 7 stappen naar beneden. 3, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dus God weet in de Zoon precies hoe een mens in elkaar zit. Kent dat hart. Zegt hij ook. 5. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. 6. En is gehoorzaam geworden tot de dood. 7. Tot de dood, ja. Tot de dood des kruises. Dat betekende ontlediging. Dat betekent alles opgeven wat hij had. En ik denk, waar Paulus nou naartoe gaat met die 7 punten van Christus ontlediging, dat wat hij had, gaf hij allemaal op. Om uiteindelijk straks die hele schepping aan het hart van vader te brengen. Want daar is vader op uit. Op die hele schepping aan zijn hart. En dan moet je natuurlijk wel het hele verhaal vertellen. Als je tegen iemand zegt, hè, ja, God is de redder van alle mensen, er hoort wel een verhaal bij. Misschien wel leuk, dat wil ik ook wel klaarleggen. Wim Hogendijk heeft op het Flevo Festival in een gesprek, waarvoor een zaal vol met jonge mensen, gewoon heel kort en pregnant uitgelegd wat Paulus zegt. Schitterend, dat die boodschap dat God allen verzoent mag klinken, luid en duidelijk. Christus dus, hè? Christus zei, Paulus zegt, laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus was. Gezindheid heb je niet van de een op de andere dag. Gezindheid is iets wat gevormd moet worden, wat moet groeien in je leven. En door steeds beter vader te leren kennen, wil je steeds meer op hem lijken. Het grootste compliment wat een kind zijn ouders kan maken, hoe wil je zijn? Zoals mama is. Of hoe wil je zijn? Zoals papa is. En dan lach je om zoveel liefde. Je bent ook wel door vertederd. Maar je hebt dus een voorbeeld gegeven. En dat voorbeeld werkt uit. En God geeft een voorbeeld om het in ons leven gestalte te laten krijgen. God werkt dat in jou en mij uit. Het komt van hem. En in dat leven met al zijn problemen en pijn voltrekt zich een verandering. Krijg je een andere houding en benadering van het leven. Er zijn een heleboel dingen die ik nog zou willen zeggen, maar ik ga vanwege de tijd toch een beetje door. Want geloven is niet als je alles op een rij hebt en dan en er goed over kunt praten, maar geloven is in de modder van het leven. In hitte en in kou, in zonneschijn en regen, in elke omstandigheid van het leven, op het randje van een burn-out, of worstelend met, of lichamelijk vreselijk ziek en al die zaken meer. Ik kan niet zonder u, vader. En als ik zie wat de wereld biedt, soms heb je zo'n dat God in niet een vlaag van helderheid geeft, maar ineens laat zien hoe die wereld in elkaar steekt. Als ik wil weten het verschil tussen de open hand, hè, waar de spijkers doorheen gingen, zeiden we dan vroeger, hè, dat beeld. En ik denk aan die vuist. Nou, je ziet om je heen alleen maar vuisten. Maar ik heb een programma gezien waar ik een gegeven moment van dacht, Adem was naar de Aker. En ik zag dat, ik werd er zo gruwelijk ziek van. Dat zijn die kindertjes die leven op de vuilnisbelt in de Filipijnen, in Manila. Dat is onvoorstelbaar. Als je dat ziet, dan je zou zeggen, ik stap in het vliegtuig, bij wijze van spreken, en ik ga helpen. Maar er zijn mensen die daar aan het helpen zijn en misschien wel veel meer actieradius zoeken. Veel meer willen doen, maar financieel gekort worden. Dan is dat bijvoorbeeld iets wat we kunnen doen. En minstens bidden voor die wereld die zo in de ellende zit. Je kan natuurlijk, ik denk wel eens, wat voor beeld geven we nou? En ik ga daar niet een heleboel dingen aankaarten, want ik moet op de tijd letten. Maar ik denk wel van, vader, het is toch zo dat wij hier leven ten koste van anderen. Wij leven hier in het Westen ten koste van de kinderarbeid. Dan zie ik van die kleine vingertjes van meisjes die hier lekker zien spelen. Die zitten daar tapijten te weven. En verdienen dan, mag het woord niet gebruiken, 1 euro per week. Voor 12 uur werk per dag zie je kleine kindertjes blikjes plat slaan. Dat is dat werk wat ze verrichten. Daar verdienen ze een habbekrats mee. Maar het moet wel, want een school kan niet A, niet te betalen. B, er moet iets binnenkomen. Elke cent is welkom. Ik dus geef graag aan Moldavië. Als je de beelden gezien hebt, dan is dat zo heerlijk. 1 mens maakt het verschil. Sam Zwageman zet zich in met zijn organisatie. En die meiden komen, bidden we dan niet in de prostitutie terecht. Want dat is het Westen. Kosten van alles leven. En ik wil niet dramatisch zijn, maar er zijn zoveel dingen om ons heen. Er zitten zoveel mensen klem en in slavernij. En wij vreten de zee leeg. We vangen de vissen weg met onze grote fabrieksschepen. Voor de kusten van Gambia, voor de kusten van noem ze al die landen maar op aan de westkant van het Atlantische Oceaan. En die vissers varen uit en vangen niks meer. Armoe, honger, verdriet. Waarom? Omdat wij ineens ontdacht hebben, een van de alternatieveling, visolie is goed voor het mens. En ze zuigen met een stofzuiger de zee leeg en persen daar visolie van. Dat is maar de vraag of het zinvol is. Kortom, er zijn zoveel dingen, wij leven ten koste van. We leven, wat ik heb, wil ik houden. Je zou kunnen zeggen, wat ik heb, mag je delen. Toch? Maar goed, laat ik stoppen, anders ga ik vervelend worden. Maar 1 mens maakt het verschil. Ik ben blij dat er christenen zijn die het verschil maken. En die geef ik dan geld. Dat is het enige wat ik kan doen in ieder geval. En ik bid ervoor. En ik word af en toe verbijsterd over de manier waarop mensen ten koste van leven. Daarom zijn er magnifieke beroepen. Zo'n arts die werkt op het Mercy Ship als een verpleegkundige, waar ze mensen helpen die grote gezwellen hebben of hazenlippen. En ik vertel dat vanmorgen een aula vol, 280 mafkezen, heerlijk. En een gegeven moment, beetje druk, die man kwam er niet doorheen. En een gegeven moment ging die plaatjes laten zien, dat werkt. Toen lieten ze mensen met zulke gezwellen van een kilo zwaar, voor en na de operatie. En al die grote koppen, net zoals ik. Ik zat met mijn mond open en denk, oh, en wat kostte het? 1,75. Ik denk gelijk van, ik betaalde 10. Dat is wat we met elkaar mogen doen. Je kan toch niet, ik kan toch niet achterloos denken van, we hebben het hartstikke goed. We hebben een machtig evangelie. Maar toch niet om het binnen een kring te houden. Maar God roept toch, we zeiden het vroeger wel eens, die toerisme is er toch om toegerust te worden. Ik zei het gisteren tegen iemand in een gesprek. Als je als militair opkomt, als mens opkomt en je wordt militair, dan krijg je uitrustingstukken. Dan word je getraind en je krijgt materiaal om mee te gaan werken. Misschien een beetje verkeerd voorbeeld, maar toch wel leuk. Je gaat het veld in, je leert je te verschuilen, niet enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar er komt een moment dat je dit dat dus krijgt en gaat. Nou, rust God ons toe. Met de gordel van dit en het panzerstuk van dat en schild van zus en de helm van zo. Ik zeg het bewust zo, want lees het zelf dan maar weer door. Maak het je maar bewust. Dus God rust je toe. Wat wil je allemaal aanhouden? Trek uit wat niet zint. Trek dat nieuwe aan wat God je te geven heeft. Paulus schreef het over de gezindheid van Christus. En praat over die 7 stappen, stap voor stap naar beneden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Zet er voor jezelf bij, vanwege de tijd lees ik het niet. Jesaja 53, de versen 11b tot en met 12. Waar staat, maar zichzelf ontledigd heeft. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, ik snapte het ineens toen ik Jesaja las. Omdat hij zijn leven, letterlijk zijn ziel, uitgegoten heeft in de dood. Hij gaf alles op. Zichzelf, zijn positie, zijn status, zijn heerlijkheid. En Jesaja 53 laat dat zien, vers 11b tot 12. En dan komt daar de Heer, die rondgaat, die laat zien hoe het is. Heb je geen leven? Kom maar, ik breng je bij vader. Hij wilde niets zijn en niets hebben. Hij wilde maar één ding wat God voor hem vroeg. Ga je weg en neem mensen mee naar mij. Dat is het wezen van het geloof. Je laten meenemen naar Vader. En als jij dat dan weet en er blij mee bent en God dankt en al die zaken meer. En rijk wordt van wat je leert en wat je weet en wat je mag doen. En je hoort iemand die topt. Je hoort iemand die worstelt in het leven met dingen. Dan wil je toch die ander ook vertellen van God die van je houdt. Dan wil je die ander toch ook meenemen naar Vader. En dat begon vroeger met meenemen naar de Bijbelkring. Of misschien meenemen naar de dienst. Het lijkt alsof het een beetje verleerd zijn. Nou, we hebben het toch goed? Maar als ik op straat sta, ik heb het verteld vorige week in de preek. Onder die uitgetrapte lantaarn. Een aantal baldadige jongens en meisjes vanwege Nederland-Frankrijk. En ik kom in gesprek met die man aan de overkant. Een eenvoudige scheepsmonteur, zeg ik dan. Sorry, maar ik bedoel het goed. Een jongen die ik hard zie werken voor het gezin. En die leeft, die heeft dan iets ontdekt wat hij nog niet snapt. Maar hij heeft al 14 keer Nicky Kroes gelezen. Ik zal nooit meer huilen. En hij deelt dat boek uit om te lezen. Want het spreekt van iets wat geloof heeft in mensen. Wat vertelt van God die naar mensen omziet. Dat soort dingen. Wil je het ook lezen? Heb je het nog niet gelezen? Dan krijg je het van mij. Ik denk, zo broer. Dan wil je een ander van wat jou getroost heeft en bemoedigd heeft toch ook geven? Of lopen met dichtgeknepen handen mensen voorbij? In plaats van het over te geven, open te geven. Hij heeft zichzelf uitgegoten in de dood. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Dan krijg je het weer. Slaaf, dienstknecht. Jesaja 53 heb ik al genoemd. Dan gaat het over de knecht, over de slaaf van de Heer. En Kees komt er nog gegarandeerd op terug. Maar denk eens aan Mozes. Prins aan het hof van Egypte. Misschien vonden we ons ook wel prins heerlijk. En waar wekte God hem voor? Wat liet God hem zien? Terwijl hij daar als prins heerlijk door zeg maar de weiden van de Nijl liep en daar die slaven zag werken, toen opende God zijn hart. En hij wilde bij zijn volk zijn. Hij wilde hun lasten dragen. Zijn hart ging uit naar zijn broeders en hij gaf dat allemaal op, die hele positie die hij had. Hij ging naast zijn broeders staan. En God gebruikte hem. Om dat volk uit te leiden. Zijn er nog meer voorbeelden te geven. Want die lijkt bij Kees liggen. Dus de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Ik word er wel eens. Ik vind het lief bedoeld. Ik schiet er dan in de lach hoor. Maar dat iemand zei van. Hè, ik liep een gegeven moment in het kamp. Dat was iets van weet ik veel. Ik liep een omgevallen prullenbak om te rijpen. Op te rapen. En ik had al het spul erin terug te gooien. Luiers erbij. En alles wat uit die hutjes kwam. En alles. Moet jij dat doen? Want heb ik er dan geen twee. Kan ik ze na afloop als ze vies zijn niet wassen dan zoals jij? Toch? Dat heeft toch niks te maken met, moet jij dat doen? Ja, tuurlijk moet ik dat doen. Vind ik helemaal geen punt. Of laat ik het liggen, want ik denk van, doet een ander wel. Maar ik zag toevallig Hans jou vanmorgen. Ik denk, ja, moet ik het dan neer? Ja, Hans ruimt het toch op, laat maar liggen. Nee, je pakt het op, je gooit het zelf even weg. Toch? De gestalte van een dienstknecht aangenomen. En dan de mensen gelijk geworden is. Hij is de mensen gelijk geworden. Onvoorstelbaar. Hij deelde hun lot. En voor hem maakte God geen uitzondering. En ik denk dat dat heel bijzonder is. In zijn houding was hij volledig mens. Hij kent wat er bij ons is gebeurd. Ik kwam een verhaaltje tegen, ik kan niet laten. Hij heeft hun lot gedeeld. En dan schrijft broeder Govertz. Arnold Schönberg, een Joodse componist, woonde in Duitsland en krijgt een betrekking in Berlijn aan de Kunstacademie. In 1925 ontvangt hij een brief waarin gezegd wordt: we maken voor jou een uitzondering, Jood. Je kunt in Berlijn blijven. In 1933, hoor je me? Zegt Schönfeld: ik wil openlijk terugkeren tot een Jodendom. Hij gaat terug naar de opperrabijn van Parijs en maakt zijn voornemen bekend. En hij wil dat doen in het bijzijn van twee getuigen. En hij wil dat het zwart op wit wordt genoteerd: dat hij terug is als Jood. Maar de rabbijn zei, wat doe je dat toch moeilijk? Dat is nog nooit gebeurd, een contract opgemaakt van terugkeer naar het Jodendom. Maar Schönberg houdt voet bij stuk. En al dus gebeurt. Er komen twee getuigen waarvan er één Marc Chagall is, de bekende schilder. In aanwezigheid van die twee getuigen wordt Schoenberg in 1933 weer officieel Jood. Godlover. Kort daarop krijgt hij zijn ontslag in Berlijn. Snap je het? Dat was de consequentie. Ik wil zijn zoals mijn volk is. Ik ben Jood, ik ben het, ik laat het zien. Hij wilde geen uitzondering zijn en die uitzondering wilde Jezus ook niet zijn. Hij wilde gelijk zijn aan, hij wilde het lot delen van. Zo zijn er meiden zoals Marieke en Marijke. En bedoel dat alleen maar even, daar moet ik vaak aan denken. Als ik dan dat boek lees, wat ook in de bibliotheek zou moeten staan, van EH vind ik. Maar dat boek leest, dat heet Sterrenkinderen van Clara Ascher Pinkhoff. Een onderwijzeres die op 28-jarige leeftijd met 6 kinderen, Joods-orthodox, de man verloor. En een gegeven moment naar Westerbork komt. En daar, omdat ze onderwijservaring had, de kinderbarak organiseerde. Die kinderen kan je er niet een lot over laten. Ja, onderwijs is geen vak, is een roeping wat dat betreft. Dus je deed wat, ze deed wat voor die kinderen. Betrokken van die leuke jonge meiden bij. Kom eens helpen, kan jij dat kind, kan jij dit doen, kan jij dat doen? En als je dan zelf er net eentje hebt van 6 weken in de wieg, hè? En je ligt dat te lezen, wat er dan gebeurt, dan hou ik het niet droog. Dan krijg je het moment dat de kinderbarak wordt opgeruimd. Je begrijpt wat ik het bedoel. Transport dinsdagochtend 4:15. Kindertjes worden geschoond, kindertjes worden gevoed, kindertjes worden gekleed, want ze gaan op reis. Werkkamp, kinderen. En dan komen er bij Clara die met een huilend hart dat deed. Komen er meiden van die leeftijd die van kinderen houden. Ze lopen er meer rond in het kamp, gelukkig maar, die zijn er. En die meiden zeggen, dit kan toch niet? En Clara zegt, wat kan nou niet? Je kan die kinderen toch niet alleen laten gaan? Ze zitten, hoe lang gaat die reis duren? Vieze luiers, eten, er moet er voor ze gezorgd worden. En tot verbijstering van Clara en elke wagon waar de kindertjes in gelegd werden, de trap stapte 3, 4 van deze meiden bij. Je kan ze toch niet alleen laten gaan. En zo zijn ze de reis gaan maken die niet meer terugkwam. Dus dat bedoel ik, Christus wilde tot en met helemaal de onderste rand gaan. Tot en met de dood van het kruis. En daarin liet hij zien wie vader was. Hij heeft zich vernederd, staat er dan. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Tot de dood van het kruis. Hij kwam naast de minste staan. Hij verootmoedigde zichzelf. Dat hij kwam dicht bij de grond terecht. Dat is niet van, oh, mogen ik in het huis des Heren slechts de dorpelwachter zijn? Dat vind ik leuk gezegd, maar het is gewoon niet jezelf die positie toekennen. Want nee, maar gewoon echt die gesteldheid van het hart maakt me niet uit als ik maar bij hem kan zijn. Dat wil ik. Hij verootmoedigde zichzelf. En hij heeft omgezien. Dat zingt Maria, dat zingt Mirjam moet ik zeggen. He, als ze de Zoon van God mag dragen. Hij heeft omgezien naar de nederigheid van zijn dienstmaagd. Wat een machtig lied. Magnificat heet dat dan. He. En wat deed Christus? Hij zette zijn persoonlijke belangen opzij. Waarom? Voor anderen. Als dat nou mijn voorbeeld is, hoe doe ik het dan? Het is geen kwestie van je laag voelen, maar van laag zitten. Niet jezelf gering achten, dat is nederigheid. Maar hij nam zijn plaats in bij degene die het gering hadden. Die buiten de prijzen vielen. De verbrokenen van hart. Bij ons werden de prijzen uitgereikt. Aan leerlingen die hele hoge cijfers hadden. Ik heb er met een moeilijk hart gestaan. Ja, ik vind het beestachtig knap hoor. Die jongen die bijna twee tienen had voor zijn wiskunde en natuurkunde. Voor mij rampvakken. Maar dan kwamen er 2 naar me toe. 2 meiden. Ik deed dat de moeder die psychiatrisch heel erg moeilijk lag. Ik heb wat met haar gepraat. En daar stond ze voor me, stralend met de diploma. Ik zeg, ze zijn er net eentje vergeten. Jij had er moeten staan. En zij ook, en zij ook, en zij ook. Waarom? Neem het die anderen niet kwalijk, als ze een goede kop hebben gebruikt hebben. Gebruik hem, God geeft hem als talent. Maar ik heb voor jou diep respect, meid. Jij bent er gekomen met tegenwind. Dus je had er ook moeten staan. En ik stond daar met zo'n stomme gouden medaille om. Weet je wel, zo'n snoepding. Ja, jij bent de beste, weet ik veel. Afgedaan, alsjeblieft. Jij moet hem hebben. Het is hoe we naar elkaar kijken. Het is beseffen wat een ander doet. Ik denk dat veel meer mensen die geen medaille krijgen op de Olympische Spelen er veel meer recht op zouden gehad hebben dan anderen. Maar wat ik bedoel met nederig is bukken om iemands schoen vast te maken. Bukken om iemand te helpen zijn sokken aan te trekken. Enzovoort. Dat soort simpele zaken. Ootmoedige gezindheid. Samen, als je merkt, ik word een beetje nijdig van die broeder. Of waarom zegt die zuster dat nou steeds? Dat niet in je hart laten woekeren, maar ermee naar vader gaan. Gewoon erover praten. Wij maken van gebed altijd zo'n hele speciale zaak. Maar ik bedoel dat goed. Gewoon binnenlopen bij hem. Ik zeg het wel eens tegen elkaar. Gebed is niet van één moment van de dag. Of twee of drie heilige momenten van de dag. Het is een hele dag. Vraag aan vader hoe het zit. Wijsheid zoeken bij dat. Hem bij betrekken. Vader, nou heeft papa weer zo stom tegen me gedaan. En misschien voel je ook heel diep in je hart. Besef ik even, dan zeg ik wel dat aan mijn vader ligt, vader. Maar ik wil ook veranderen. Ik wil ook niet steeds zo in de stress schieten. Niet steeds zo mijn grote mond opentrekken. Allemaal dingen die je leert. Wat heb je nou je grote waffel op? Enzovoort, enzovoort. Ik geef maar heel simpele voorbeelden. Ik bedoel niemand, en zeker niet de jongeren, maar gewoon omgaan met hem. En samen omgaan met elkaar. Ik denk dat het voornaamste ingrediënt voor een gelovige is ootmoedige gezindheid. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En ik denk dat dat bijzonder is. Wat voor een dood? Tot de dood van het kruis. Ik heb er nooit over nagedacht. Als jongen van 11 hoorde ik aan de Amerikaanse evangelie-uitzending Bringing Christ to the Nations. Dat geloofde ik toen nog. Want ik wilde zendeling worden en naar Nederland gaan en theologie gaan studeren na het gym en al die dingen meer. God gaat andere wegen dan nodig is. En toen kon je als herinnering aan deze uitzending een kruisje vragen. Dat werd je dan opgestuurd uit Amerika. Ik heb het nog steeds. Ik dacht dat het van goud was. Maar het is van koper. En dan geef ik, heb ik het zien liggen tussen de andere dingen die een mens verzamelt. Opgevreven. Het glom nog steeds. En ik bedoel niet het tekentje, hè, maar weer bewust worden wat Christus voor je gedaan heeft. Ik kan er niet mee op mijn revers lopen als een gewijd symbool. Maar ik denk, zouden wij nog weten? Ik probeer het een klas wel eens met rond Pasen duidelijk te maken. Weet je wat er, zegt een internist, met het lichaam gebeurt bij een kruisiging? En dan maak ik het niet à la Mel Gibson passionachtig bloederig. Hoewel het nog erger was dan Mel Gibson ooit heeft kunnen laten zien. Maar wat het kruis toen opriep, zo'n vernedering, de dood van een misdadiger, aan het vloekhout geknetterd. En Christus zag er niet aan voorbij, deed, ging die weg. En hij wist, Vader is er. En dat wat ik doe, Vader, wat u van me vraagt, is niet voor mij belangrijk. Maar is om uiteindelijk allen aan het hart van u te krijgen. Christus had die wereld op het oog. En dat was het. Ik moet altijd denken aan zo'n simpele literatuur, soms heel aardig. Er is een boekje, die man heet Helma. Dat is een pseudoniem van hem. Het is een Joodse textielhandelaar, laat ik het maar even zo zeggen. En die heeft in Auschwitz gezeten. Op het moment dat hij als jonge knaap, 15, 16, 17, ik weet niet meer precies, terug moesten marcheren vanuit Birkenau, terug weg van de Russen. Bij die doodtransporten zijn er gigantisch veel omgekomen. En op een gegeven moment lopen ze met z'n vieren naast elkaar. En om de zoveel kilometer zei de SS, halt! En zei, jij! En ter plekke werd hij doodgeschoten. Dat scheelt, ging de groep tenminste een beetje doorlopen. Dus als het langzaam ging, werd er eentje doodgeschoten. En op een gegeven moment stonden we daar met drie jonge knapen en een man van 43. Aan een bepaald moment gebeurt het dat de SS stopt bij hun rij. En de man zegt niet anders dan uittreden. Zal me niet op zijn Duits doen, hè? Uittreden. En die iedereen dacht stuk voor stuk, ja doei. In die tijd zeiden ze dat niet, maar goed. Ja doei. Dus die jonge knapen staan elkaar zo aan te kijken. En die jonge man, of die jonge vader, 43, thuis een gezin met kinderen, kijkt de jonge gasten aan. Lacht naar ze. En zegt voordat hij uittreedt en de kogel krijgt, iemand moet het toch doen? Dan zie ik Christus. Die de puinhoop die wij als mens ervan maken en maakten, in zich opneemt. En zijn vader, iemand moet het te doen, laat mij het maar doen. En zo gaat Christus zijn weg. Die weg heeft hij gegaan, dus dat kruis is voor mij niet iets waar ik mee glorieer. Want, zegt Peter Schelen, een broer in Christus, we hebben zoveel broeders met wie we een heleboel gemeen hebben, die zegt dan geef ik in een van zijn Bijbelstudieboekjes voor jongeren, waarom loop jij met een kruisje om? Ik ben niet kritisch, ik ben niet vervelend, en misschien heb je het van je oma gehad, enzovoort, enzovoort, maar waarom loop je met een kruisje om? Hij zegt, joh, ik krijg het niet over mijn hart om met een, en dan geeft hij een aantal voorbeelden, een gouden stoel om te gaan lopen, een elektrische stoel. Of ik ga, en dan geeft hij nog een aantal voorbeelden die ik maar niet zal geven. Hij zegt, maar dat doe ik toch niet? Want ik weet wat het mijn Heer gekost heeft. En als ik dan daaraan denk, kan ik dat niet mee als in goud op mijn revers gaan lopen. En ik neem het niemand kwalijk hoor. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik weet wel wat het kruis heeft uitgewerkt. En ik weet wel dat de Zoon van God het diepste deed wat geen mens kon doen. En zo diep als hij is geweest, kan je dan makkelijk in een lied zingen. Maar het is wel zo, zo diep als hij is geweest, zo diep hoeft het bij ons nooit. Dan zijn er altijd die dragende armen van God. Als je wil weten hoe dat zit, bijvoorbeeld, dan moet je maar voor jezelf eens doorlezen. Moet ik even goed kijken. Genesis 44. Daar zie je iets van die onderschikking van de mens. En over dat Heer zijn van Christus. En over het reddend redder zijn van Christus. Ja, Genesis 44, 45. Moet je maar eens lezen. Daar laat hij zien in de geschiedenis. Laat Mozes zien in de geschiedenis van Jozef hoe het werkt. En er zijn versen, als je 44 leest, Genesis 44 bijvoorbeeld, niet nu, maar dan vers 33 tot met 34, hè, dan krijg je dat machtige van die broer die zegt van, nee, dat kan niet wat je nou wil, farao. Dat kan niet. Ik kan niet tegen mijn vader zeggen, ook deze zoon is achtergebleven in Egypte, neem dan mij maar. Maar laat hem terugkeren naar mijn vader, want er is al eerder een situatie geweest waarin wij hem zijn zoon hebben ontnomen. Daar zat Jozef in zijn vermomming van de Prince of Egypt. En er stond Benjamin, de zoon van dezelfde moeder. En toen Jozef natuurlijk heel scherp dat speelde, om ze wat te leren, omdat hij ze lief had. Toen sprong hij voor zijn broer naar voren en zei, dit niet, farao. Neem mij dan maar, laat mij hier blijven, maar laat mijn vader niet nog een keer zo kapot gaan aan het verlies van een kind. Neem mij maar, vader. Beeld van Christus. Want al die andere zonen, vader, die moeten aan uw hart gaan komen. Dat werk ik dan uit. Ik denk dat dat machtig is. Als je het leest, dat is zo'n magnifieke geschiedenis. En ik doe het nou heel kort en misschien wel te snel. Weer, als je het gelezen hebt en je snapt niet, wil ik het graag met je exerceren. Doornemen. En dan gaan we verder lezen, aan het eind van de dag, we zijn bijna aan het eind. Dat is namelijk, we hebben de vernedering gehad, we gaan nu omhoog. En het is goed om dat te doen met elkaar. En dat kan je dan weer heel keurig, nummeren, bij elkaar zetten. Stapjes omhoog laten geven, ik lees de stapjes omhoog. Dus we hebben gehad tot en met 7 naar beneden. En dan krijgen we Christus verhoging. Nadat dus de dood van het kruis was geweest. En dan krijg je, daarom heeft God hem ook. En wat heeft God? Hem ook uitermate verhoogd. En 2, of ja, ik moet zeggen dan 7, 6 en terugtellen, maar je snapt het. En hem de naam boven alle naam geschonken. De volgende, stap omhoog. Opdat in de naam van Jezus, redder is JW, redder is God. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Volgende, van hen die in de hemel. Volgende. En die op de aarde. En dan ben ik bij 2 geloof ik, of bij 6. En die onder de aarde zijn. En wat is het resultaat dan? En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere. Tot eer van God de Vader. Dus die stapjes. 7 stappen naar beneden. En stap voor stap voor stap dus weg weer terug. En het doel is dat alle tong aan het eind belijdt. Dat is het summum waar het naartoe gaat. Jezus Christus is Heere. Kurios. Tot eer van God de Vader. En ik denk dat dat een heel mooi punt is. Dat woord wat er staat, dat heb je waarschijnlijk al in je Bijbel staan. He, op dat elke, en dat er staat belijden. Daar kan je niet van maken zoals dat gedaan wordt. Een afgedwongen belijden. Iets wat moet. Mes op de keel. Word christen of ik hak je je kop af. Nou, zo ging het dus, hè. Nee, God wekt het in het hart. God laat zien hoe het gedaan heeft. En ik denk dat het goed is om dat te weten. Het is geen afgedwongen zaak, het is een vrijwillige zaak. En dan loopt dat, klinkt dat voluit in Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. En dan loopt het uit tot eer van God de Vader. Dus als je iets goed zegt over Jezus, dan eer je God de Vader. Want je herkent hem in zijn handelen voor hem. Jezus is Heer. Schrijf voor jezelf daar eens bij. Vergelijk eens Romeinen 10 vers 9 daarbij. En loop eens ook langs 1 Korinthe 8 vers 6 en 12 vers 3. Ik herhaal het. Romeinen 10 vers 9. En lees ook eens 1 Korinthe 8 vers 6 en 1 Korinthe 12 vers 3. Jezus is Heer. Jezus is Kurios. In het Aramees klinkt dan Kiri, mijn Heer. Dat is toch ook ons beleid, het is mijn Heer. En als jij dat dan zegt en ik zeg het, dan kunnen we toch zeggen, het is onze Heer. Dat is toch wat we delen met elkaar. En het is beleiden, hè? Dat bekende woord ex homologeo. Dat is niet tandenknarsend, dat is niet gedwongen, dat is niet tegen wil en dank. God dwingt niet. God dringt aan in zijn liefde. En ik hoor wel eens predikers die dat anders doen. Ik denk dat het goed is. Lees daarbij bij dat belijden Jesaja 45. De versen 22 tot en met 23. Dat is, laten we dat met elkaar lezen. Dat is zo ongelooflijk. Want er wordt zo'n raar onderscheid gemaakt tussen Oude en Nieuwe Testament. Moet je kijken wat Jesaja belijdt. Nog één, neemt nog 2 minuten. Ik weet het. Maar het eerste stukje was maar 40 minuten. Dus ik haal toch wel gewoon mijn tijd een beetje in. En ik wil Kees het goed afleveren, dat hij morgen kan doorgaan. Waar we hadden afgesproken. Maakt niet uit. Goed, ik wil Jesaja 45 lezen, vind ik zo mooi. Jesaja 45. En ik lees dan de verzen 22 tot en met 23. De God van het Oude Testament, hoor. Is net zo'n genade God als de God van het Nieuwe Testament. De God van het Oude Testament is net zo'n liefdevol God als de God van het Nieuwe Testament. De God van het Nieuwe Testament en het Oude Testament, hey, dat is dezelfde. Hij heeft alleen ons laten zien, heel scherp en dichtbij, hoe die is. En wij schreken hem aan als Abba Vader. Maar als je in Antwerpen loopt en je komt een orthodoxe vader tegen met 4 van die kotietjes op een rij, 4 knullen. Hè, van die kleine gassietjes. Ik zag het in Antwerpen. En die man had ons keurig de moed genomen om te vertellen wat de synagoge inhield, waar we waren en hoe we waren. En die ging naar huis en zegt: kinderen, we gaan naar huis. Kinderen, we gaan naar huis. Hij sprak Jiddisch. En die kinderen kwamen naar hem toe gerend. En ik, tranen stroomden over mijn kop. En wat zeiden ze? Abba! En sprongen hem zo in zijn armen. Zo, dat wordt eigenlijk wat. Zijn hele schepping, alle tong. Abba! Wam! Dat wordt met een feest, toch? Ja, er lopen ook mensen waarvan je nou nog niet denkt dat ze er zullen lopen. Maar ze lopen er wel, hoor. Echt. Jesaja 45 zegt het. Ik ben een goed gezelschap. Jesaja en Wim Hoogendijk en André Piet en Kees. En al die broeders met wie we dit delen. Andrew McLarty. En dan staat er Jesaja 45 vers 22. Moet ik even goed kijken, want dat is af en toe een ramp. Ja, wend u tot mij. En laat u verlossen, alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen, wat God zegt, haalt hij nooit terug. Gods ja is ja. En dat is een ja dat in de Zoon geldt voor iedereen. Een woord dat niet wordt herroepen, dat voor mij. Je zou er bijna bij gaan staan. Elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Enzovoort. En dan zullen ze beschaamd staan, ik snap hoe u dat bedoelt. Maar uiteindelijk, ze zullen allemaal zweren en zeggen, bij hem komen. Het is uiteindelijk, staat er luid en duidelijk, elke knie zal zich buigen. En elke tong zal recht uit het hart verklaren, zo is het. Waar God mee werkt, is het overgewicht van zijn genade. Wij zijn van die zielige jongetjes en meisjes die altijd met evenwicht werken. Ja, ik weet het, het is tijd. Ik heb een keer een broeder gehad, moet ik even nog vertellen. Die gaf mij iets. En ik gaf hem de zondag, daarna gaf ik hem iets terug. Hij ontstak ter plekke in heilige woede. Hij zei, waarom laat je me niet het genoegen iets je te geven? Waarom moet je wat terug doen? Je verpest het nu. En ik dacht, stel je niet aan, had wel gelijk. Ik schrok me lam, want had wel gelijk. God werkt niet met evenwicht, maar met overwicht. Het overwicht van zijn liefde, het overwicht van zijn genade. En ik denk dat dat het is. Vader schept ruimte. Vader geeft een toekomst die zo gigantisch is. Waar ik nu mee kan leven. Nu, vandaag, mijn blijdschap en mijn vreugde aan ontleent. Voor mij is geloof geen kwestie van debat en discussie. Maar meer een oefening in verwondering. Heb jij het gezien? Vind je het ook niet mooi? Zullen we tot zijn eer zijn?